Ja, dat is best gek. Hè? Die eerste zondag van het nieuwe jaar. Dan ben je gewend om naar elkaar toe te gaan. Elkaar een knuffel of een hand te geven. En dan al het goede toe te wensen. En dat mag nou niet. Je moet afstand houden. Mensen zijn thuis. Welkom allemaal als u kijkt. Fijn dat u erbij bent. En op deze manier wens ik u dan allemaal een heel gezegend nieuwjaar toe. Ik wil spreken over het werk van de Heilige Geest. Dat doe ik met een bijzondere bedoeling. We gaan een nieuw jaar in. En één ding is zeker. Namelijk, alles is onzeker. We weten niet hoe dit jaar gaat worden. Dat weten we eigenlijk nooit. Maar de verwarring en de onzekerheid is dit jaar groter dan in vele andere jaren die we gehad hebben. We weten niet of we nog bij elkaar mogen blijven komen. Er wordt druk uitgeoefend op kerken om dat niet meer te doen. We weten niet hoe het met die pandemie gaat aflopen. We weten niet of vaccins werken. We weten niet wat de gevolgen zijn. We weten niet hoe het met de Brexit uitpakt. We weten niet hoe het in Amerika zal gaan met een nieuwe president en een enorme tegenstellingen in het land. We weten alleen dat dingen onzeker zijn. En in die onzekere tijd mogen we niet eens allemaal bij elkaar komen. En sommige mensen willen niet meer bij elkaar komen of durven niet meer bij elkaar te komen. En dat is ook een gevaar, want we moeten wel uitkijken. Wij als kerken, wij zijn het licht van de wereld. En als wij dat licht niet meer laten schijnen, dan wordt de wereld nog veel duisterder. En het is dus belangrijk dat wij ons licht laten schijnen. Dat we ons niet terugtrekken. Dat als wij dat doen, dan doven we als het ware, zoals Paulus zegt, de Heilige Geest uit. En dat is het grootste gevaar voor de hele mensheid. Met onze bidstonden hebben wij de laatste weken in december heel veel gebeden over de kracht van de Heilige Geest voor het nieuwe jaar. We hebben daarvoor gevast. We hebben ervoor gebeden thuis en in de bidstonden die we hadden. En we kunnen niet zonder de kracht en de werking van Gods Heilige Geest. Zonder Hem kunnen we niets doen. Vandaar dat ik toch een boodschap heb over de Heilige Geest. En ik wil met jullie lezen Handelingen 19, vers 1 tot 7. Het is misschien een beetje donker om te lezen. Ik heb deze tekst niet geprojecteerd, de andere teksten wel. Ik lees hem duidelijk voor. Handelingen 19, vers 1 tot 7. Paulus is op rondreis. Hij verkondigt waar hij ook maar kan het evangelie. En hij komt op een gegeven moment in Efeze. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, en dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Deze tekst heeft mij al langer bezig gehouden. Ik vond dat heel bijzonder. Paulus zoekt altijd mensen op, liefst eerst uit de Joodse gemeenschap, om het evangelie door te geven. En dan komt hij in Efeze en ontmoet hij 12 mannen uit Efeze die kennelijk al in Jezus geloven. Want het zijn discipelen. Het zijn discipelen van Jezus. Het zijn christenen. En hij raakt met ze in gesprek. Het is niet zo dat hij meteen zegt van, hey, hallo daar, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Hij raakt met ze in gesprek en hij merkt, hey, het zijn christenen, ze geloven in Jezus. En dan komt hij tot de conclusie van, maar ik mis iets bij ze. Er is iets wat nog ontbreekt. En ik weet niet wat het is, het staat er niet. Het kan vrijmoedigheid zijn, het kan kracht zijn, het kan enthousiasme zijn. Maar hij mist iets. En daarom vraagt hij, hebben jullie Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En die mannen kijken hem aan en die zeggen, Heilige Geest, Heilige Geest. Nooit van gehoord. Die mannen weten van niets. Dat kan dus kennelijk christen zijn, gelovig zijn, Jezus hebben leren kennen en nooit van de Heilige Geest hebben gehoord. En Paulus vindt dat een groot gemis. Hoe zit het met ons? Nou, we hebben allemaal gehoord van de Heilige Geest. We kennen het Pinksterfeest. Maar Paulus vraagt niet, hebben jullie wel gehoord van de Heilige Geest? Hebben jullie wel gehoord van Pinksteren? Nee, hij vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Met andere woorden, heb je daar een ervaring mee meegemaakt? Iets wat bijzonder is nadat je christen bent geworden. Hebben jullie die ervaring? Kennelijk laat Paulus zien, geloven, Jezus vertrouwen is één ding, maar er komt daarna nog iets. Heilige Geest ontvangen. Bij de bekering, dat kan vaak samengaan, bij de bekering meteen de Heilige Geest ontvangen, of in een proces daarna. Maar het is wel heel noodzakelijk, want Paulus constateert, als je dat niet hebt, dan mis je wat. Niet alleen Paulus vindt dat belangrijk, Jezus belooft voor zijn kruisiging en voor zijn hemelvaart dat de discipelen Heilige Geest zullen ontvangen. Je leest dat het duidelijkst in Johannes 14 en 15 en 16. Nou, er zijn, denk ik, als ik het zo heb bestudeerd, drie werkingen van de Heilige Geest. De ene werking van de Heilige Geest is, hij werkt aan je. De tweede is, hij werkt in je, hij woont in je. En de derde is, hij komt op je of hij valt over je of je wordt in de Heilige Geest gedoopt. Die werkingen die wil ik graag eventjes toelichten. En de eerste is, de Heilige Geest werkt aan je. In Johannes 16, en dan moet ik even kijken of ik op het goede knopje druk, ja. In Johannes 16, daar staan versen 8, 9, 10 en 11, en die heb ik geprojecteerd. En daar staat, als die gekomen is, en dat is de geest van waarheid, of de Heilige Geest, of de geest van God. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld, de Satan, veroordeeld is. Er staat, hij zal de wereld overtuigen. Dat zijn de mensen die nog niet geloven. De mensen die buiten de kerken om zijn. Die gaat de Heilige Geest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het werk van de Heilige Geest aan mensen. Niemand komt tot geloof alleen maar uit zichzelf. De Heilige Geest zal iets met jou moeten doen. Zal je moeten hebben aangeraakt, moeten hebben onderwezen. Je moet ervan hebben gehoord. En dan kun je tot geloof in Jezus komen. En je gaat de wereld overtuigen van zonde. En wat is dan zonde? Dan denken wij al gauw aan wetsovertredingen, aan criminelen, aan dingen die je niet mag doen, aan overspel, aan wat dan ook. Maar Jezus zegt, aan zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dat is dus de zonde die Jezus aanwijst. De zonde is dat je niet in Jezus gelooft. Het gaat dus niet direct om dat je de wetten overtreedt. Het punt is namelijk dat we dat allemaal doen. ook als we christen zijn, dan volgen wij nooit alle regels van God, alle regels van Jezus, alle voorschriften in de bergreden, die kunnen wij niet allemaal aan voldoen. We blijven allemaal in gebreken. Er zijn kleine wetsovertreders en er zijn hele grote wetsovertreders, maar allemaal hebben we vergeving nodig en dat vind je bij Jezus. Dus als je niet in Jezus gelooft, als je niet in Jezus gelooft, dan blijf je in die zonde. Dus zonde is als je niet Jezus aanvaardt, als je hem niet gelooft. En de Heilige Geest die komt, die werkt aan mensen om te gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als wij in Jezus geloven, dan worden onze tekortkomingen, onze schuld, wordt helemaal weggewassen. Dan kom je tot het doel van het leven. En dat is weer terug tot de verzoening met God. Tot de eenheid met God. Vrede met hem, met de schepper. Eén worden met God. En als je niet in Jezus gelooft, dan mis je dat doel. En de letterlijke betekenis in het Hebreeuws van zonde is het doel missen. Het doel is dus Jezus, de schepper, de bron van leven. Vrede, gerechtigheid, bekleed worden met gerechtigheid. Leven in harmonie met God, leven in eeuwigheid. Ons leven is niet zomaar een toevalsproces wat een tijdje duurt. En de Geest werkt in dat leven aan mensen en leidt mensen naar Jezus en wil duidelijk maken dat hij de oplossing is voor jouw tekortkomingen, voor alles wat je in je leven verkeerd hebt gedaan. Hij brengt mensen ertoe om ja te zeggen tegen Jezus, om hem te aanvaarden, hem te vertrouwen, hem lief te hebben, zijn woord lief te hebben, hem als Heer en Redder te accepteren. En als dat gebeurt, als je dat doet, dan komen Jezus en de Vader in je wonen door de Heilige Geest. En dat is de tweede werking van de Heilige Geest, dat hij in jou komt wonen. En het best illustreer ik dat met een tekst uit Johannes 14. Johannes 14, vers 22 en 23. Judas, niet degene die hem verraden heeft, maar Judas, de andere Judas van een van zijn discipelen, zei tegen hem, tegen Jezus: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. In andere vertalingen staat: en bij hem woning maken. Als je Jezus lief hebt, als je zijn woord lief hebt, dan zal de Vader je lief hebben en dan zullen zij naar jou toe komen en bij jou komen wonen. Nou, natuurlijk niet letterlijk een vader en een zoon in je, maar door de Heilige Geest die dan in jou komt wonen. Je bent dan gerechtvaardigd. Al je zonden zijn weg. Weggewassen. Wit gewassen. Je hebt voor God ben je gekleed in gereinigde witte kleren. Zelf denk je misschien wel, oh, maar dat deugt nog zoveel niet. En dat heb ik in elk geval wel. En andere mensen zullen wel denken, nou, dat deugt nog niet zoveel. Maar als jij je hebt overgegeven aan Jezus, dan ben je voor hem gereinigd, gerechtvaardigd, bekleed met klederen van gerechtigheid. Je bent verzegeld voor de eeuwigheid. De Heilige Geest woont in je en is als een zegel op je voor de eeuwigheid. De Bijbel geeft andere woorden. Je bent opnieuw geboren, wederom geboren. Je bent een nieuwe schepping. De Heilige Geest woont in je en hij werkt in je. Hij gaat je vormen naar het beeld van Jezus. Je innerlijk, je hart, je motieven, je innerlijke bewegingen, je gevoelens worden veranderd. Je karakter wordt veranderd van lieverlee naar dat beeld van Jezus. Nou, dat is wel een proces wat je hele leven lang doorgaat. Als je 80 bent geworden, kun je niet zeggen zo, nou heb ik het afgerond, nou ben ik zoals Jezus. Je haalt het nooit. Maar dat geeft niet. De Heilige Geest werkt aan je. En voor de ene, bij de ene is dat langzaam, bij de andere is dat sneller. Dat hangt ook heel erg af van hoe jij je wil openen, hoeveel jij van jezelf wil prijsgeven. Jezus zegt dat je je kruis moet opnemen. Dat is dus aan je eigen verlangens en je eigen behoeften en je eigen voorrang doodgaan. En hem de ruimte geven. En hoe meer je dat doet, hoe meer hij in jou groeit. Je lichaam is dan een tempel van de Heilige Geest. Die woont in jou. En dan kunnen stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien naar andere mensen toe. Dat is de tweede werking als de Heilige Geest in je woont, nadat hij aan je heeft gewerkt. En de derde werking is dat de Heilige Geest komt over je of op je, of hij vult je, of je wordt erin ondergedompeld. En dat is een situatie waardoor je bijzondere kracht van boven krijgt. Het overstroomt je en je raakt je eigen controle kwijt. In de teksten in de Bijbel is het vaak lastig, omdat er eigenlijk altijd staat over de Heilige Geest. En bij de Heilige Geest denk je aan de persoon, want het is een drie-eenheid, drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar het woordje de, dat staat in de Griekse tekst bijna nooit. Er staat alleen maar Heilige Geest kwam over ze. Ze worden gevuld met Heilige Geest. En dan is het een bijzondere kracht van boven, waardoor je in staat wordt gesteld dingen te zien, dingen te doen, dingen te zeggen die je nooit had gedacht. Je wordt vol van Gods aanwezigheid en hij neemt de controle bij jou over. Ik geef daar een aantal voorbeelden van. Eerste voorbeeld is bij Maria, die een engel op bezoek krijgt. En die engel zegt tegen Maria, je zult zwanger worden. En Maria zegt, dat kan helemaal niet, want ik slaap niet met een man. En die engel, die zegt dan, Lucas 1 vers 35, die engel die zegt dan, Heilige Geest zal over je komen en kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. In het Grieks staat er dus niet de Heilige Geest, maar Heilige Geest, kracht van boven, staat er nog achter, hè, zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Dat is werk van de Heilige Geest in Maria. Ik geef een ander voorbeeld. Als Jezus is opgestaan, komt hij een aantal keren bij de discipelen en geeft hij ze nog opdrachten. In Johannes 20, vers 22, heeft hij ze opdrachten gegeven. En vervolgens, dit is Johannes 20, vers 22, nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang Heilige Geest. Weer niet ontvang de Heilige Geest, niet de persoon, maar ontvang Heilige Geest. Hij blaast op ze en hij doet een uitspraak, een belofte. En dat is een profetische voorzegging van wat er met Pinksteren gaat gebeuren. Hij blaast, hij doet een windvlaag na en hij zegt, jullie gaan Heilige Geest ontvangen. En op de Pinksterdag gebeurt dat. Op de Pinksterdag in Handelingen 2, daar lees je, en zij werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is de vervulling van die belofte van Jezus. Er kwam, zoals je leest in dat verhaal, er kwam een windvlaag, een geweldige windvlaag. Er kwamen tongen als van vuur op hun hoofden, want Jezus doopt met Heilige Geest en met vuur. En ze werden vervuld met Heilige Geest. En wat gebeurt er? Ze spreken in andere talen, in tongen. Ze profeteren. Ze worden vurige getuigen. Ze gaan naar buiten. Ze bereiken mensen uit de andere landen die ze in hun eigen taal het evangelie gaan uitleggen. Je ziet een vrijmoedigheid terwijl ze tijdenlang waren opgesloten geweest in een bovenkamer uit angst voor de Joden. En ze hebben een vrijmoedigheid, een kracht van boven over, komt over ze. En dan gaan ze los. Ik neem nog een voorbeeld. In Handelingen 3 en 4, daar staan de verhalen van Petrus en Johannes. Petrus en Johannes zijn naar de tempel gegaan en daar zat een man die vanaf zijn geboorte verlamd was aan zijn benen, aan zijn voeten, en nooit heeft gelopen. Hij is 40 jaar oud. En ze zien die man en ze genezen hem in de naam van Jezus. En die man die begint te lopen, te springen, te loven en te prijzen voor de grote daden van God. En andere mensen zeggen, wat is hier aan de hand? En dan legt Petrus het uit en hij spreekt het evangelie en hij zegt, wij hebben die man niet genezen, dat komt door de naam van Jezus. En dan horen de overpriesters en de Sadduceeën en de Fariseeën horen dat en die worden boos, want ze willen niet dat er over Jezus wordt gesproken. Dus die Petrus en die Johannes en die genezen man, die worden gevangen genomen. En ze staan daar terecht voor dezelfde mannen die Jezus hebben laten kruisigen. Waar Petrus zo doodsbang voor was, dat hij is weggelopen. En ze krijgen weer een bedreiging. Denk erom, vertel nooit meer over die naam van Jezus, want dan zwaait er wat voor je. En ze staan daar voor die mannen en ze zeggen, vol van de Heilige Geest, wij kunnen niet zwijgen over de naam van Jezus. En we zullen niet zwijgen over die naam. Vol van Heilige Geest. In Johannes, in Handelingen 4 lees je dat verhaal. Later komen de discipelen met z'n allen weer bij elkaar. En weer komt Heilige Geest in die ruimte. De zaal wordt bewogen. Ze gaan naar buiten en ze maken de naam van Jezus bekend door de kracht van boven. In Petrus is een keer uitgenodigd bij Cornelius, een Romeinse hoofdman. En die hoofdman die heeft andere Romeinen in zijn huis, maar hij krijgt een visioen dat hij Petrus moet laten halen. En Petrus krijgt een visioen dat hij mee moet gaan met die mannen die hem komen halen. En Petrus snapt er niks van, want het evangelie was nog helemaal niet buiten het Jodendom verspreid geraakt. Maar Petrus gehoorzaamt en gaat daar naartoe en hij vertelt aan die buitenlanders, die heidenen, vertelt hij het evangelie. En terwijl hij aan het praten is, valt Heilige Geest op die hele massa mensen. En ze beginnen allemaal in tongen te spreken, te profeteren, de grote daden van God bekend te maken. Ze waren niet gedoopt, ze waren nog geen handen opgelegd, maar het gebeurde wel. Heilige Geest laat zich niet tegenhouden. Als God dat wil, gebeurt dat. Ik kan van mijn eigen verhaal vertellen. Het gaat erom dat je controle uit handen durft te geven. Ik was in Aruba al lang bekeerd. Ik las de Bijbel, ik bad, ik had een goede relatie met God. Maar ik had nooit die ervaring van kracht van boven, van Heilige Geest, ervaren. Wij hadden daar bidstonden regelmatig en ook 's avonds en 's nachts. En ik ging weer naar zo'n bidstond en dan gingen we meestal eerst met elkaar iets lezen, iets uitleggen en daarna nog wat zingen. En dan ging iedereen in die grote kerkzaal ging of een plekje zoeken om wat te lezen of te bidden of wat rond te lopen. En dat deed ik ook en ik ging daar een plekje zoeken om te bidden. Maar er was één man die begon in tongen te bidden. Zo hard, zo luid, dat ik me niet meer kon concentreren. En ik denk, nou ja, dat houdt wel een keer op. Maar ja, na een kwartier hield hij nog niet op. En hij liep maar rond en hij liep maar in tongen te bidden. En na een half uur denk ik, ja jongen, ik kan mij echt niet concentreren. Ik ga maar weg, ik ga maar naar huis. Want dit heeft voor mij helemaal geen zin om hier nog te blijven. Dus ik loop naar die uitgang toe. En terwijl ik naar die uitgang loop, voel ik iets in mijn binnenste, iets wat zegt van, waarom zou je weggaan? Ga gewoon meedoen. En ik stond even stil en ik denk, meedoen. En ineens gebeurde het en dan kwam het over mij. Ik loof u, ik prijs u, ik eer u. Ik heb geen woorden om u te aanbidden. Heer mijn God, ik loof u, ik prijs u. Ik had tongentaal. En ik heb het nooit meer kwijtgeraakt. En het is heerlijk om het te doen, omdat er soms woorden tekortschieten om God te loven en te prijzen. En dan kan je overgaan in tongentaal. Als ik een half uur heb gebeden, dan ben ik leeg, dan weet ik niet meer wat ik moet bidden. Maar als ik door wil gaan, kan ik bidden in tongen. En dat kan je volhouden. En het is een taal van God. Maar je moet jouw eigen controle weggeven. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5... hetzij wij in geestvervoering kwamen, dus in geestvervoering, dus eigen controle kwijt, dan was het in dienst van God. En als we nuchter van zin zijn, dan is het ter wille van u. Als je hier moet spreken, heeft het geen enkele zin als ik hier een half uur lang in tongen ga spreken. Dat moet je dus ook niet doen. Maar dan mag je nuchter de woorden van God gaan uitleggen. Maar als je in je eentje bent, of als je met elkaar bent en in een bid stond, dan kan het soms heel goed zijn om in tongen over te gaan. Het is gewoon als de Heilige Geest over je komt. Dan raak je in geestvervoering. Dan laat je je eigen controle los. Dan ga je profeteren. Dan ga je God loven en prijzen in een taal die niemand kent. Dat deed Elisa bijvoorbeeld toen hij moest profeteren. Toen zei hij, haal een muzikant voor me. Er moest een muzikant komen omdat muziek je in een geestvervoering kan brengen. En daarom is de lofprijs en de aanbidding zo belangrijk. Je komt in een andere aanwezigheid, in de aanwezigheid van God. Dat is niet zomaar een onderdeeltje van de dienst. Het is zo essentieel om in de lofprijs en de aanbidding dichter en dichter bij God te komen en de Heilige Geest te laten overnemen. Paulus vraagt aan die mensen in Efeze, heeft u Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Jezus zegt in Johannes, zonder mij kunt u niets doen. In elk geval niets wat God behaagt, waar God plezier in heeft. We hebben Jezus nodig, we hebben de Heilige Geest nodig. We kunnen niet zonder Heilige Geest. Een christen zonder Heilige Geest is als Messi zonder een voetbal. Je kunt geboeid raken door het leven van Jezus en proberen zijn aanwijzingen te volgen, maar je zult uiteindelijk teleurgesteld raken en het opgeven als je niet voortdurend de kracht en de troost en de bemoediging van de Heilige Geest ontvangt. De troost die nodig is, want we maken onze fouten. We zijn niet altijd in topvorm, zou ik maar zeggen, gevuld door de Heilige Geest. We maken onze fouten. En als je dat ziet, dan kun je jezelf een mislukkeling voelen. Maar dan komt er troost van de Heilige Geest. Paulus spreekt in Romeinen 7 over zijn eigen frustraties. Hij komt tot de ontdekking, ja, de regels van God zijn gewoon goed. Die leiden tot leven. Die wil ik doen, maar ik kan het niet doen. Ik ontdek in mij steeds dat als ik het goede wil doen, dat het kwade op de loer ligt en dat ik dat uitvoer. En als ik het kwade niet wil doen, dan lukt me dat niet altijd. Het kwade is me steeds de baas, zegt hij. En dan verzucht hij, wie kan mij redden uit deze dodelijke situatie? En dan komt zijn antwoord, Godzijdank, Jezus. En dan komt hoofdstuk 8 en dat is het leven door de geest van God. En dat hele hoofdstuk staat er bol van. En het begint met, zo is er geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn. Dan mag je je fouten maken, dat doe je niet graag natuurlijk, je zoekt het niet op, maar het mag wel en er is geen veroordeling. Hij wijst je niet af, hij zegt niet sukkel, hij zegt niet stommeling, hij zegt gewoon ga door met mij, blijf op mij vertrouwen, blijf met mij wandelen, blijf wandelen in de Heilige Geest. Ik vroeg me af, als Paulus nou eens een tijdje bij ons was, hij zou gewoon een paar weken hier in de christengemeente komen, wat zou hij zeggen? Ik denk dat hij zou zeggen, wat hebben jullie een mooi gebouw. Prachtig. En wat hebben jullie mooie liederen. En wat is het fijn dat jullie Jezus kennen en hem vereren en het van hem verwachten. Maar misschien zou hij ook wel zeggen, heeft iedereen wel Heilige Geest ontvangen? Is er vuur? Is er kracht? Zijn er getuigenissen van de grote daden van God? Zijn er genezingen? is er profetie. Wordt er in tongen gesproken. En er stromen van levend water. Hebben jullie Heilige Geest ontvangen? Als u denkt dat u dat mist, Heilige Geest mist, dan mag je de Vader vragen. Jezus zegt in Lucas 11, indien gij die slecht zijt, toch goede gaven aan uw kinderen geeft, hoeveel te meer zal de Vader Heilige Geest geven aan wie er om bidden. Ik wil zo meteen een kort moment stil zijn en als je dat wilt vragen aan God, aan de Vader, vraag dan om Heilige Geest. Je hebt het nodig. Paulus doopte deze mensen in de naam van Jezus. Dat is belangrijk, maar in de mannen bij Petrus, die Cornelius, die Romeinen, daar werd dat pas later gedaan. God houdt zich niet aan onze bedenkingen en onze regels. Paulus doopte deze mensen en hij legde ze de handen op en ze ontvingen Heilige Geest. Handen opleggen is een heel goed iets. Als iemand een geest vervult, iemand je handen oplegt, dan kan dat een stimulans zijn om in tongen te spreken of Heilige Geest ontvangen. In onze situatie is het denk ik beter om geen handen op te leggen, gewoon vanwege de regels. God laat zich echt niet door onze regels tegenhouden. Als hij wil uitstorten, dan doet hij dat. Daar mogen we op vertrouwen. En ik wil jullie daarom vragen, bid om de Vader als je dat wilt, als je hem nog nooit ontvangen hebt, of als je een vernieuwing wilt, bid dat de Vader je de Heilige Geest zal geven. En hij zal dat ook doen, dat is zijn belofte. Ik wil vragen aan Wim of je heel rustig wat kunt spelen. Ik heb aan Nijs en aan Maureen gevraagd om naar een hoek van de kamer zaal te gaan, zodat we niet in de camera staan. Ik zal er zelf ook naar beneden gaan. Wil je dat er met je wordt gebeden voor het ontvangen van Heilige Geest, ga dan naar een van ons drieën toe. En dan zullen we op afstand voor je bidden. Als je thuis bent en je wilt Heilige Geest ontvangen, bid om de Vader. Strek je uit met je een ontvangend gebaar naar de Vader. En je zult zien wat hij gaat doen.